Deze Netspar podcast is een vraaggesprek met Yves Stevens, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Leuven en lid van Netspar's Scientific Council. Recent heeft Yves een Netspar paper geschreven met als titel Hoe de WTP de identiteit van Nederland verandert. Een zogezegd buitenlands perspectief op de Nederlandse wet toekomstpensioenen en de Nederlandse pensioenidentiteit. Welkom Yves. Laten we beginnen met de vraag waar het succes van de invoering van de WTP van afhangt. Je noemt het maatschappelijk vertrouwen. De AOW en de verplichting zijn belangrijk voor het vertrouwen. Kun je dat toelichten?
Ja, dank u. Ik zou willen beginnen met te zeggen dat het maatschappelijk draagvlak bij pensioenhervorming ook heel sterk samenhangt met de economie. Als er economisch draagvlak is en als er overschotten zijn, is het veel eenvoudiger om te hervormen dan wanneer dat er eigenlijk een beperking is in de economie, wanneer dat er eigenlijk niet zo goed gaat. Als we wereldwijd kijken naar de hervormingen die geslaagd zijn, bijvoorbeeld in Zweden, dan is dat in tijden van grote economische hoogconjunctuur. Dus eigenlijk een van de parameters die men nodig heeft om te hervormen, is dat er eigenlijk overschotten zijn, omdat de transitiekosten bij hervormingen vaak heel hoog zijn. Maar als er voldoende geld is om te verdelen, dan zal er geen probleem zijn en dan zal er eigenlijk ook economisch draagvlak zijn. En dus ook maatschappelijk draagvlak. Nu, of dat de hervorming een succes zal worden, want dat is eigenlijk het tweede luik in uw vraag, dat hangt niet enkel en alleen af van het economisch draagvlak, maar hangt eigenlijk ook af van hoe dat het systeem is opgebouwd. En daar zie ik een aantal sterktes, maar ook een aantal uitdagingen. De sterktes eerst eigenlijk, ik denk, Nederland is een model van paritair beleid. Dat wil zeggen, we zien dat de werknemers, de vakbonden en de werkgevers eigenlijk heel vaak tot een consensus komen. En die consensus maakt dat er draagvlak is en maakt ook dat men beslissingen kan uitvoeren. Dat is echt een sterkte, dat is echt een kracht. Dus ik geloof wel, als de WTP een succes zal worden, dan zal het voor een groot stuk zijn doordat het paritair gedragen wordt. Een ander belangrijk element is, en Nederlanders hebben in mijn ogen vaak onvoldoende vertrouwen daarin, dat is de sterkte van de AOW. Er wordt soms zowat minachtend gedaan over die AOW, maar u mag niet vergeten, dat is voor veel mensen, ook in Nederland, een heel belangrijk onderdeel van hun oude dagsvoorziening. Dat is, laten we zeggen, €1.000 per persoon, maar dat is substantieel eigenlijk veel geld. En dat maakt dan ook dat het vertrouwen van de mensen in het pensioensysteem eigenlijk groot is. Nederlanders vertrouwen fundamenteel hun pensioensysteem. En dat komt voor een groot stuk door de AOW. Veel mensen, en dat is over heel de wereld zo, begrijpen pensioensystemen niet. En dus van waar het geld juist komt of welk potje het juist is, eigenlijk, voor hen is dat één geheel. Zij zien niet die verschil tussen wettelijke aanvullende individuele pensioen, als er maar voldoende is. En daar is het natuurlijk zo dat de AOW een fundamentele basis legt die erg sterk is. De kracht van het Nederlandse systeem zit voor mij voor een groot stuk bij de AOW. Hoe raar dat ook mag zijn, want het gaat eigenlijk over de WTP. Maar de veranderingen van de WTP kennen eigenlijk een fundamentele sterke basis in de AOW. Hoe raar dat ook mag klinken. Maar dus van het buitenland gezien is dat toch wel een sterkte. Volgend punt dat volgens mij maakt dat het mogelijkerwijs goed gaat lukken, of wat het is, dat is dat de verplichtstelling blijft bestaan. Men laat eigenlijk de verplichtstelling bestaan, waardoor er een acceptatieplicht is voor de slechte risico's. En dat is volgens mij echt een sterkte, omdat je daarop solidariteit kan bouwen. En het Nederlandse systeem van sociale verzekering is in het verleden gebaseerd op de creatie van die solidariteit in de tweede pijler, in de aanvullende pensioenen. En dus denk ik, als de verplichtstelling blijft bestaan, de AOW blijft zijn sterkte bewaren en de sociale partners blijven aan de tafel, dan kan de WTP echt een succes worden. Neemt niet weg dat uw vraag ook inhield, ja, wat zijn de mogelijke problemen? En dan moet ik zeggen dat ik er eigenlijk toch enkele zie. Het grootste probleem dat ik als jurist zie, is eigenlijk, er is in Nederland geen grondwettelijk hof. Voor een Nederlander klinkt dat misschien heel normaal. Wat je niet hebt, dat heb je niet. Dat mis je misschien ook niet. Maar voor niet-Nederlanders die kijken naar een land en zij worden geconfronteerd met een lidstaat waar geen grondwettelijk hof is. Terwijl een grondwettelijk hof doet eigenlijk een toetsing aan de grondwettelijke principes van een land. En de WTP is een zodanige fundamentele hervorming van het systeem dat je gegarandeerd rechtszaken gaat hebben. Maar als je een rechtszaak hebt, dan wil je eigenlijk snel kunnen schakelen. En het grondwettelijk hof is in heel veel lidstaten van de Europese Unie het ultieme instrument om te zeggen... Ja, we willen checken of dat dit wel in orde is of niet. Met eigendom, met discriminatie, met gelijke behandeling. En dat hebben jullie niet. Dat maakt dus dat de transitie tot stabiliteit trager gaat gaan. Omdat je al die verschillende juridische procedures gaat moeten uitzingen totdat uiteindelijk de Hoge Raad zal beslissen. Maar dan verlies je heel veel tijd. Dus het manco aan een grondwettelijk hof vind ik echt wel een issue. Toen ik mijn tekst schreef, misschien een kleine anekdote. Ik schreef mijn tekst en een week later was er een zekere Pieter Omtzigt die met zijn programma toen voor het Nieuw Sociaal Contract... En hij zei, we moeten een grondwettelijk hof hebben. En daar ging mijn idee. Dus ik denk dat hij op dit vlak wel gelijk heeft.
Dat is de eerste zwakte. Een andere zwakte die u noemt in het paper is de kwaliteit van de data. Kun je dat toelichten?
Ja, u moet zien... Invaren betekent eigenlijk dat je op een bepaald ogenblik een foto gaat trekken van eigenlijk alle bestaande aanspraken in een pensioenstelsel. We kennen dat. Als iemand op pensioen gaat, moet ook die foto individueel genomen worden om dan vervolgens tot uitkering te kunnen overgaan. Maar hier is de omvang van die foto is eigenlijk een zeer, zeer grote foto, namelijk van al de mensen die eigenlijk op een bepaalde manier een aanspraak hebben, een vermogensrechtelijk aanspraak op een aanvullend pensioen. Dat vergt dat uw data in alle pensioeninstellingen heel goed gemonitord worden. Omdat de datakwaliteit moet van die orde zijn dat er natuurlijk iedereen recht krijgt op wat hij recht heeft. En daarvan vrees ik, of hoop ik, dat dat wel zal lukken. Je moet je inbeelden dat je als je twee bedrijven fusioneert, dan moet je eigenlijk twee bedrijven hun data laten aanleveren en tot één geheel komen. Als we kijken naar dergelijke fusies en dergelijke meer, dan zien we hoe moeilijk dat het is om de juiste dataclearing te krijgen, om die juiste data te hebben. In Nederland is het alsof dat iedereen op dezelfde moment ongeveer op pensioen gaat gaan. En dan kan ik alleen maar hopen dat alle data heel correct zijn. Mijn verleden in Europa heeft mij al vaak aangetoond dat ja, sommige processen niet lopen omdat de datakwaliteit niet voldoende groot is. Dus ik weet dat natuurlijk niet hoe goed dat de datakwaliteit is, maar ik kan mij wel inbeelden dat het een heel groot issue is voor een aantal pensioeninstellingen.
Ja, je zou kunnen zeggen, daar kunnen ze zich ook op voorbereiden.
Ja, maar dan moet je natuurlijk al een goede datakwaliteit hebben. Ik geef een voorbeeld, in Japan heeft men een heel grote pensioenhervorming niet kunnen doorvoeren, omdat bleek dat men voor een bepaalde cohortes van leeftijden had men niet voldoende data. Men wist de data gewoonweg niet meer te recupereren. Men kon ze niet maken. En dus is die hervorming daar afgekapt. Dat is echt wel een uitdaging hier, denk ik. Maar nogmaals, ik kan het niet inschatten hoe goed of hoe slecht de data zijn bij de verschillende pensioeninstellingen. Maar ik zie wel dat het het kan toch wel een issue zijn, denk ik.
Uw paper heet Hoe de WTP de identiteit van Nederland verandert. Een buitenlands perspectief op pensioenidentiteit. Wat is een pensioenidentiteit?
Elk land heeft een eigen culturele, historische identiteit. We kennen dat. Een Belg is geen Nederlander, een Nederlander is geen Belg. Maar dat speelt zich ook af op het vlak van pensioenen. Eigenlijk elk land heeft een eigen type van pensioenidentiteit. En dat heeft te maken met wat we bedoelen met het woord pensioen. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven. Als ik tegen een Nederlander zeg pensioen, dan denkt hij automatisch voor een stukje aan bijvoorbeeld de AOW. Namelijk, je krijgt een pensioen. Waarom? Omdat je in Nederland gewoond hebt. Dat is het pensioen als ingezetenschap. Dat kennen wij in België niet. In Frankrijk ook niet, in Duitsland ook niet. Dus een deel van de pensioenidentiteit hangt samen met de dimensie van het pensioen. En die dimensie is meervoudig. Er zijn heel veel types van pensioendimensies. Pensioen als eigendom, pensioen als sociale verzekering, pensioen als loon, pensioen als levensverzekering, pensioen als sparen, pensioen omdat men voor het vaderland gevochten heeft. En dat bedoel ik met de verandering van de WTP en de verandering van de identiteit. De WTP is een zodanig grote operatie dat men schuift in een bepaalde richting. Niet dat ik bedoel dat dat slecht of goed is. Het is een realiteit. Alle pensioenidentiteiten over heel de wereld veranderen continu. Ook de Belgische, de Franse, de Duitse en dus ook de Nederlandse. Maar wat ik zie met de WTP is dat men onderliggend eigenlijk opschuift naar een pensioen dat verder afstaat van de klassieke sociale verzekering dan voorheen en meer opschuift naar het eigendomsidee, meer opschuift naar het loonidee en meer opschuift naar het individuele dan voorheen. Niet dat dat slecht of goed is, het is gewoon dat het opschuift.
En die verschuiving van de Nederlandse pensioenidentiteit kent een aantal elementen. Onder andere de premieregelingen. Dan kom ik met de vraag. In het paper schrijf je: mensen gaan hun recht op het pensioen meer baseren op het eigen recht dan op het collectief gedragen sociaal verzekeringsmechanisme. Dat is wel een grote verandering in denken.
Het hangt er natuurlijk vanaf, dat is iets wat al langer bezig is. Pensioenidentiteiten veranderen niet over één nacht ijs. Dat gaat geleidelijk aan. Maar natuurlijk, in Nederland heeft men een traditie van defined benefit plannen, vaste prestatieplannen. En dat worden nu eigenlijk allemaal defined contribution plannen, premieregelingen. Waarbij natuurlijk het verband tussen wat je eigenlijk zelf inlegt of zelf spaart en je uiteindelijke uitkering sterker wordt. En doordat dat sterk wordt, die band tussen wat je eigenlijk betaalt en wat je eigenlijk gaat krijgen, verschuift dat eigenlijk toch wel in de gedachte naar: het is van mij, het is mijn loon, het is niet gebaseerd op een sociaal solidariteitselement, maar meer van what's in it for me? Nogmaals, het is geen waardeoordeel. Hè? Het is niet dat dat goed of slecht is, het is gewoon een andere identiteit.
Dan een ander element zijn de kapitaalsuitkeringen. De discussie over opname van een lumpsum in plaats van alleen levenslange uitkeringen verandert het pensioenconcept, waardoor het meer als persoonlijk eigendom wordt beschouwd. Waar kan dit toe leiden en is het goed of fout?
Goed of fout weet ik niet. Het is geen waardeoordeel. Wat goed of fout is, dat moet in ieder maar voor zichzelf uitmaken. Maar wat ik wel weet, is dat mensen anders gaan kijken naar hun pensioen en hun pensioenopbouw wanneer ze een deel in kapitaal krijgen. We hebben daar voorbeelden van in het Verenigd Koninkrijk, in Australië. Maar laat me eerst zeggen waarom dat zo belangrijk is. Kijk, als u in één keer een stuk van uw aanvullend pensioen of uw pensioen in een kapitaal krijgt, het zou dan gaan hier om 10%, dan verandert men de visie van mensen op hun eigen pensioen. Omdat je een stuk in één keer kan krijgen. En dan gaan mensen zeggen: als ik 10% kan krijgen, waarom kan ik dan geen 50% krijgen? Waarom kan ik dan geen 80% krijgen? Weet je wat? Geef het mij helemaal. En dat is wat er gebeurd is in Australië. Dat is ook wat er gebeurd is na de hervorming van Steve Webb in de United Kingdom. Dat mensen eigenlijk echt gaan zien van: ja, maar dat is mijn kapitaal, dat is mijn pensioen. En dat verandert echt fundamenteel. Want wat ze dan niet doorhebben, is natuurlijk als je betaalt in rentes, in annuïteiten, in periodieke uitkeringen, dat je met die periodieke uitkeringen natuurlijk het lang levenrisico en ook het beleggingsrisico eigenlijk verdeelt in een groep. Terwijl dat als je in één keer dat kapitaal krijgt, wie draagt dat lang levenrisico? Dat is het individu. Wie gaat het beleggingsrisico dragen? Dat is ook datzelfde individu. Maar als je dus gaat zeggen: we gaan naar een kapitaaluitkering, dan verandert het echt hoe dat je kijkt naar het pensioen. En dus als men in de WTP toelaat dat men 10% gaat krijgen, dan gaan mensen anders kijken naar hun pensioen. Ze gaan het niet meer zien als een sociale verzekering, maar ze gaan dat voor een stuk percipiëren als zijnde mijn loon, mijn eigendom, mijn sparen. Nogmaals, het is niet dat dat goed of slecht is, maar het verandert wel van hoe mensen kijken naar hun pensioen. Aansluitend betekent het ook dat de overheid naar de pensioengerechtigden gaat kijken vanuit een consumentenprofiel. Kijk, de gemiddelde Nederlander wordt beschouwd als zijnde een sociaal beschermde vandaag als het gaat over zijn pensioen. iemand die we sociaal moeten beschermen. Maar als je die een kapitaal gaat geven, dan gaat men zeggen, oh, wat gaat hij doen met dat geld? Dan verandert hij van een sociaal beschermde naar een consument. Hoe gaan we die consument moeten beschermen dat dat geld goed wordt beheerd, goed wordt belegd en dergelijke meer? Nogmaals, geen waardeoordeel, goed of slecht, maar het verandert het concept wel.
Er komt een risico bij.
Er komen twee risico's bij. Lang levenrisico en beleggingsrisico. In Australië is dat heel snel gegaan en in het Verenigd Koninkrijk is het nog sneller gegaan. In snelheid bedoel ik, in Groot-Brittannië is het op 10 jaar tijd is men eigenlijk van annuïteiten, van rentes, naar kapitalen gegaan. Op 10 jaar tijd, dus voor 2013 was alles in rentes, vandaag is alles in kapitalen. In Australië is het ongeveer op 15 jaar gegaan.
En zegt u dan dat u liever een snel proces wil of een langzaam proces?
Ik denk niet dat het aan mij als Belg is om te zeggen hoe het in een land moet gaan of niet moet gaan. Ik ga een voorbeeld geven. België kent geen annuïteiten. In België is aanvullende pensioenen alles in kapitaal. Dus elke gepensioneerde draagt zelf volledig het beleggingsrisico of het langlevenrisico. Dat zit in onze pensioenidentiteit in. Is dat goed, is dat slecht? Ik kan daarover discussiëren. Ik denk dat dat voor bepaalde mensen geen enkel probleem is, omdat zij voldoende vermogen hebben. Maar voor mensen met een heel klein vermogen is dat natuurlijk wel een risico, omdat je dan gaat zeggen, zorg ervoor dat je het eigenlijk goed beheert. Maar dat gaat eigenlijk in op de vraag, wat vind je van kapitaal of wat vind je van rente? Ik zeg hier alleen maar dat de identiteit verandert. Een andere vraag is, wat vind ik daarvan? In alle eerlijkheid, ik denk dat als je uitbetaalt in kapitaal, dat je dan eigenlijk iets doet wat niet altijd pensioenmatig is. Wat bedoel ik daarmee? We weten uit onderzoek dat mensen die een kapitaal krijgen, dat kapitaal niet gebruiken. Ze gebruiken dat niet. Ze laten het eigenlijk ergens beleggingsmatig staan en dat wordt eigenlijk overgeërfd naar de kinderen of de kleinkinderen. Dus dat dient niet als pensioen, dat wordt niet opgebruikt, dat geld. Dat dient eigenlijk later om aan de kinderen te geven. Is het dat wat wij willen met ons pensioenstelsel? Dat is om een antwoord te geven op uw vraag. Ik ga het antwoorden met een andere vraag. Ja, wat wil je hebben met uw pensioen? Wil je dat dat eigenlijk een periodieke uitkering is waarbij mensen dat gebruiken en eigenlijk een uitgesteld consumptiegedrag vertonen op basis van een rente? Of wil je dat het overgedragen wordt in de vorm van een intergenerationele erfenis? In België en in heel veel kapitaalsuitkeringslanden zien we dat het eigenlijk het geld gaat naar de kinderen of zelfs de kleinkinderen. Dus als je in Nederland zegt, we gaan een stuk in kapitaaluitkering gaan, zijn er twee elementen die je moet rekening houden. 1. 10% kan heel snel opschuiven naar meer procenten. En 2. Het kan zijn dat je eigenlijk intergenerationele erfenissen gaat organiseren op termijn. Dat zijn de twee internationale lessen.
Een derde element is de arbeidsvorm. Dit is meer neutraler in ontwerp. De herziening van de fiscaliteit van de derde pijler wijst op een verschuiving naar individuelere verzekeringen, waarbij de private markt meer invloed kan krijgen dan sociale partners. Kunt u dat kort toelichten?
Ik begrijp dat men de tweede en de derde pijler fiscaal dichter bij elkaar wil brengen in Nederland. En dat betekent dat men een gelijkaardige premiegrondslag gaat hebben. Men gaat ook een gelijkaardige of gelijke AOW-franchise hebben. En men gaat een reserveringsruimte hebben voor 10 jaar na de derde pijler. Dat betekent eigenlijk dat de fiscaliteit van de tweede en de derde pijler heel nauw bij elkaar komt te liggen. Nu, natuurlijk, de derde pijler is echt individueel. Terwijl de tweede pijler gedragen wordt vanuit een paritarisme, vanuit eigenlijk een sociale cohesiegedachte. En dat bedoel ik eigenlijk weer met die verschuiving. De derde pijler, individueel sparen, is natuurlijk arbeidsvormneutraal. Of dat je nu ZZP'er bent, ambtenaar of werknemer, het maakt niet uit. En in dat opzicht begrijp ik het wel dat men die identiteit doet veranderen. Waarom? Omdat een van de grote uitdagingen, althans vanuit een Belgisch perspectief, van de Nederlandse pensioenproblematiek, zijn de ZZP'ers. Jullie zitten eigenlijk op een zeer grote groep ZZP'ers die eigenlijk onvoldoende aanvullende pensioenbescherming genieten. En dan is het zo dat men een aantal pistes heeft. De eerste piste is natuurlijk auto-enrollment. Wordt in heel veel landen uitgerold. United Kingdom, Ireland, Italië, Polen. Waarbij je gaat zien dat men automatisch gaat installeren in een systeem. Dat heeft men in Nederland niet voor gekozen. Maar men heeft wel gezegd, we gaan de derde pijler opschalen richting tweede pijler in de fiscaliteit, in de hoop dat meer ZZP'ers een aanvullende pensioenopbouw gaan doen. Gaat dat lukken? Dat weet ik niet. Want om pensioen te kunnen sparen, heb je eigenlijk maar één ding nodig. Geld. Als je geen geld hebt, kan je ook niet sparen. Dus ik weet niet hoe groot dat de draagkracht is van de ZZP'ers om te kunnen sparen. Dat is weer een ander debat natuurlijk.
Een volgende element is het invaren. We hebben het er zojuist ook al over gehad. Wat is een groot risico hierbij?
Het grote risico van het invaren is de complexiteit van deze oefening. Ik ken werkelijk geen enkel ander land ter wereld dat een operatie heeft uitgevoerd op die schaal en met die complexiteit. Men gaat werkelijk alle bestaande aanspraken meten en dan omzetten. Ook de pensioenen die eigenlijk al in uitbetaling zijn. Nu, de meeste landen, als ze pensioenhervormingen doen, zeggen: het verleden laten we voor wat het is. Het is al moeilijk genoeg. We kijken vanaf een bepaalde datum en vanaf dan veranderen we het. Wat Nederland hier doet, is echt ongezien en is van een onvoorstelbare politieke moed. Je moet het maar durven om in te breken in bestaande rechten. Je gaat tegen mensen zeggen: luister hier, uw pensioen is vandaag dit. Morgen zal dit mogelijkerwijze zoveel zijn, lager of hoger. Ik ken geen enkel ander land dat dat durft. Ik ken echt geen enkel ander land dat dat durft, omdat het vergt eigenlijk een inzicht in de pensioenproblematiek die veel mensen ook niet hebben. Want heel veel mensen gaan net vanuit dat eigendomsidee zeggen: ja, maar hoe? Je zit aan mijn geld, dat is van mij, blijf daar eens af. En dat is net die complexiteit in dat systeem. Hoe leg je zoiets uit? Ik denk dat een van de grote struikelblokken hier kan zijn van: ja, hoe gaan mensen dat ervaren? Hoe gaan mensen ernaar kijken? Stel, je krijgt een aanvullend pensioen van, ik zeg zomaar iets, 1800 euro. En in één keer is dat 1700 euro. Zou het dan kunnen dat bepaalde mensen toch gaan zeggen: ik ben niet zo tevreden met die... Of gaan die zeggen: nou, dat is heel logisch. Dat is een risico dat je neemt, hè? Stelselmatig, hè? Dat is een heel groot verschil, hè? In Nederland zijn er heel wat sectoren, bedrijfstakken die jaarlang niet geïndexeerd hebben. Dus het pensioen bleef hetzelfde bedrag. Dat houdt eigenlijk ook in dat het pensioen zakt in koopkracht. Maar mensen ervaren dat zo niet, omdat hun 1800 euro blijft 1800 euro. Begrijpt u? Terwijl dat eigenlijk zakt het dan ook. Maar het is iets heel anders om mensen 1800 euro te geven en dan door een heel moeilijk proces te laten gaan en dan 1750 te geven.
Ik wil toch een laatste element nog even bespreken, dan gaan we het afronden. Dat is de leeftijdsonafhankelijke premie. De afschaffing van de doorsnee-systematiek en de overgang naar een vlakke premieregeling en de regeling voor adequate compensatie maken dat mensen hun aanvullend pensioen meer gaan zien als een loonelement. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik denk dat eigenlijk door premies leeftijdsonafhankelijk te maken, dat je andere solidariteitsmechanismes gaat krijgen. En men kan daar voor of tegen zijn, zeker als je kijkt dat men dat gaat adequaat kunnen compenseren. Maar dat betekent ook wel wederom dat mensen hun pensioen in de tweede pijler veel meer gaan zien als een loonelement. Omdat je namelijk adequaat kan compenseren of niet adequaat kan compenseren. Het past werkelijk in een loonfilosofie. Dus de identiteit, de pensioenidentiteit van Nederland schuift echt op richting: dat is van mij, dat is mijn loon en dus ik heb ook meer recht om te doen en te laten wat ik ermee wil. Dat gaat in stapjes gewijs, hè. Dat is niet dat dat van de ene dag op de andere is. En het is ook niet zo dat het loongedachte nu afwezig is in Nederland. Die is er nu ook al, alleen ze wordt meer versterkt.
Terugblikkend op het gesprek. We hebben een aantal voordelen besproken, nadelen besproken, risico's besproken. Hoe denk je dat het verder gaat met de Nederlandse pensioenidentiteit? Wat vind je ervan?
De Nederlandse pensioenidentiteit schuift eigenlijk op zoals dat heel veel pensioenidentiteiten in Europa opschuiven. Dat wil zeggen, we zien eigenlijk overal meer en meer een opschuiven naar meer loon, naar meer sparen, naar meer eigendom. En de WTP past wel in dat verhaal. Dus ik denk dat wat daar gebeurt, is eigenlijk wel herkenbaar in heel veel landen. Neemt niet weg dat als we kijken naar hoe dat de WTP de pensioenidentiteit verandert, vind ik het wel bijzonder dat de WTP een zodanige structurele hervorming is. Men spreekt hier van een systemische hervorming en dat is het ook echt. Men draait het systeem eigenlijk echt binnenstebuiten. Heel veel landen durven dat niet. En daar moet ik wel zeggen dat ik Nederland bewonder. knap dat jullie dat durven. Politieke moed is zeer groot. Mooi zo. Maar heel veel politici in heel veel landen gaan zeggen dat gaan we niet doen en we gaan parametrisch hervormen. Een parametrische hervorming betekent eigenlijk dat je hier en daar een parameter in het systeem verandert. Kan heel grote effecten hebben, pensioenleeftijd optrekken en dergelijke meer. En kan je ook bepaalde resultaten halen die ook wel beoogd worden met systemische risico's, maar je gaat veel minder problemen hebben in het maatschappelijk draagvlak. Ik geef een voorbeeld. In Nederland met de WTP heeft men werkelijk met dat invaren een zeer grote operatie opgezet. We zullen zien hoe dat loopt. Ik ben daar relatief optimistisch over. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, waarom gaan we niet anders kijken naar onze rekenrente? Dan zou je ook al andere effecten hebben. Waarom gaan we niet geleidelijk aan meer of minder lump sum doen? En dat heeft men nu ook wel gedaan, maar daarvoor moet je niet heel dat verhaal van dat invaren maken. Dus de grote uitdaging zit er voor mij in het herkennen van de systemische aanpak in Nederland. En dat vind ik wel knap dat dat gedaan wordt. Er zijn weinig landen die zo durven doorpakken, hè? Dus Nederlanders pakken echt wel door. Heel veel andere landen zegt men, we gaan dat toch wel parametrischer aanpakken.
U heeft kritische noten, maar u geeft geen waardeoordeel.
Nee, ik geef geen waardeoordeel. Het zou ook fout zijn. Het is ook niet mijn rol om als kleine Belg te zeggen dat iets goed of slecht is. Ik vind het wel zeer fascinerend, als ik mag zeggen. Als pensioenspecialist, die toch al in heel veel landen heeft gewerkt, vind ik de Nederlandse pensioenhervorming echt zeer boeiend. Echt zeer boeiend.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
Dank Yves voor dit vraaggesprek. Mooie bijdrage aan meer en misschien ook andere inzichten over de wet toekomstpensioenen. Dank ook aan de luisteraars voor deze Netspar-podcast. Meer weten van ons pensioenonderzoek of interesse in meer podcasts van Netspar? Kijk dan op netspar.nl.